In deze podcast behandelen we thema 5 over erfelijkheid en evolutie, basisstof 1 tot en met 6. We lopen alle 13 leerdoelen langs, van genotype en fenotype, via chromosomen, genen en mutaties, naar eiwitsynthese, kanker, de evolutietheorie, fossielen en verwantschap tussen soorten.
Laten we beginnen met de basis. Elke lichaamscel bevat een celkern met 46 chromosomen. Die chromosomen bestaan grotendeels uit DNA. En in dat DNA zit de informatie voor je erfelijke eigenschappen.
En al die lichaamscellen zijn ooit ontstaan uit één bevruchte eicel, door celdeling. Bij elke celdeling worden de chromosomen gekopieerd, zodat elke dochtercel een complete set van 46 chromosomen krijgt. Elke lichaamscel bevat daardoor exact dezelfde informatie.
Die complete informatie in de celkern heet het genotype. Het genotype ontstaat op het moment van bevruchting, de helft van je moeder, de helft van je vader.
Dan leerdoel 5.1, 1 en 5, 1, 2, genotype en fenotype, en hoe cellen alleen de informatie gebruiken die ze nodig hebben. Alle genen samen vormen dus het genotype. Maar niet alle genen zijn in elke cel actief.
Een cel gebruikt alleen de genen die hij nodig heeft. Als een gen actief is, komt het tot uiting in het fenotype. Dat heet genexpressie. En die genexpressie verschilt per cel, afhankelijk van de plek in het lichaam.
Een voorbeeld, in levercellen zijn de genen actief die ervoor zorgen dat gal wordt gemaakt. In huidcellen boven op het hoofd zijn juist de genen voor hoofdhaar actief. Een gen kan ook harder of zachter staan, zoals de genen voor insuline, die meer of minder actief zijn afhankelijk van de hoeveelheid glucose in het bloed.
En het fenotype? Dat zijn alle eigenschappen van een organisme samen. Zowel de zichtbare, zoals oogkleur, als de niet zichtbare, zoals bloeddruk. Het fenotype is het resultaat van het genotype plus invloeden uit de omgeving.
Mooie manier om dat te zeggen. Als je van jezelf bruin haar hebt maar het paars verft, verandert je fenotype. Je genotype verandert niet, dat bevat nog steeds de informatie voor bruin haar. Sommige eigenschappen worden bijna volledig door het genotype bepaald. Andere worden alleen door leefstijl of omgeving bepaald. Bij de meeste eigenschappen spelen beide een rol.
Dan leerdoel 5.2.3. Hoe elk van de ouders 50% van de chromosomen levert. De 46 chromosomen in een lichaamscel komen in 23 paren voor. Van elk paar komt één chromosoom van de vader en één van de moeder. Zo levert elke ouder precies de helft.
En leerdoel 5.2.4 gaat over de geslachtschromosomen. Het 23ste paar is bijzonder, dat zijn de geslachtschromosomen. Een vrouw heeft twee X-chromosomen, een man heeft een X en een Y. Soms worden ook meisjes geboren met XY-chromosomen en jongens met 20. Dit zijn vormen van interseksen.
Logisch vervolg, leerdoel 5.2.5, variatie door geslachtelijke voortplanting. Geslachtcellen, eicellen en zaadcellen bevatten maar 23 chromosomen, dus enkelvoudig. Ze ontstaan door een speciale celdeling, de meiose. Daarbij krijgt elke geslachtscel één chromosoom van elk paar.
Welk chromosoom van een paar in een geslachtscel terechtkomt, is afhankelijk van het toeval. Daardoor zijn er veel verschillende genotypen mogelijk. Bij bevruchting versmelten de kernen van eicel en zaadcel. De 23 chromosomen van de eicel en de 23 van de zaadcel vormen samen weer de 23 paren.
En omdat het toeval bepaalt welke chromosomen er in elke geslachtscel belanden, heeft de nakomeling een andere combinatie dan de ouders. Zo ontstaat bij geslachtelijke voortplanting variatie in genotype bij nakomelingen.
Het geslacht ook. Het geslachtschromosoom in een eicel is altijd X. In een zaadcel kan het X of Y zijn. Bij bevruchting ontstaat dan 20 of XY, en daarmee is het geslacht van het kind bepaald.
Leerdoel 5.3.6, genen en allelen. De volgorde van de basen in het DNA heet de DNA-sequentie. Een gen is het stuk DNA met de informatie voor een specifieke eigenschap. Genen bevatten de informatie voor het maken van eiwitten, en eiwitten regelen voor een groot deel de kleur, vorm en werking van het lichaam.
Op de twee chromosomen van een paar kunnen genen iets van elkaar verschillen. De informatie in een gen heet een genvariant of allel. De twee allelen van een gen samen vormen een allelenpaar. Als beide allelen gelijk zijn, is iemand homozygoot voor die eigenschap. Zijn ze ongelijk, dan is iemand heterozygoot.
En welke eigenschap een heterozygoot persoon precies krijgt, hangt af van welk aloë het sterkst is. Het aloë voor bruine ogen is bijvoorbeeld sterker dan dat voor blauwe ogen.
Leerdoel 5, 3, 7, mutaties. Een chromosoom kan beschadigd raken, waardoor de informatie voor een of meer erfelijke eigenschappen verandert. Zo'n plotselinge verandering van het genotype heet een mutatie.
Treedt een mutatie op in een gewone lichaamcel, dan heeft dat gewoonlijk geen gevolgen. De andere cellen blijven onveranderd. Maar treedt een mutatie op in een geslachtscel, dan kan die bij bevruchting worden doorgegeven aan de nakomeling. Die nakomeling heeft dan in elke lichaamcel het gemuteerde allel.
Een organisme waarbij een mutatie zichtbaar is in het fenotype heet een mutant. Een voorbeeld is een albino. Door mutaties in genen voor het pigment melanine kan het lichaam dat pigment niet meer aanmaken. De meeste mutaties zijn echter niet zichtbaar in het fenotype.
DNA kan ook beschadigd raken door mutagene invloeden. Denk aan straling, radioactieve straling, UV-straling, röntgenstraling en aan chemische stoffen, zoals asbest of stoffen in sigarettenrook. In 1945 zijn in Japan 2 atoombommen ontploft, waarbij enorm veel radioactieve straling vrijkwam. Bij de Japanners die aan die straling hebben blootgestaan en bij hun nakomelingen komen in de geslachtscellen meer gemuteerde allelen voor dan gemiddeld.
Dan leerdoel 5, 4, 8, transcriptie en eiwitsynthese. Wanneer een gen actief is, wordt de DNA-sequentie afgelezen en gekopieerd. Het gekopieerde stukje DNA heet RNA. De vorming van dat RNA heet transcriptie.
Het RNA brengt de informatie vervolgens naar een ribosoom in de cel. Daar wordt de code vertaald en het juiste eiwit gemaakt. Dit proces heet eiwitsynthese. Eiwitten kunnen als hormoon, enzym of antistof functioneren. Door het aan- en uitzetten van genen kunnen cellen precies die eiwitten maken die ze op dat moment nodig hebben.
Leerdoel 5, 4, 9. Spontane mutaties vergroten de genetische variatie. Bij elke celdeling worden chromosomen gekopieerd. Tijdens dat kopiëren ontstaan regelmatig kleine fouten in de basisvolgorde. Als zo'n fout in een geslachtscel zit, kan ze bij bevruchting worden doorgegeven aan de nakomeling.
Als de fout vroeg in de ontwikkeling van een embryo optreedt, komt ze in alle lichaamcellen terecht. Dit heet een spontane, erfelijke mutatie. Op een chromosomenpaar kan het allel op het andere chromosoom de functie overnemen als één allel gemuteerd is. Pas als beide allelen kapot zijn, zie je het effect in het fenotype.
Door spontane mutaties neemt de genetische variatie binnen een soort toe. Samen met geslachtelijke voortplanting zorgen spontane mutaties voor kleine verschillen in genotype en fenotype van organismen van dezelfde soort.
Leerdoel 5.4.10, kanker. Mutaties in lichaamcellen zijn niet erfelijk, maar kunnen wel leiden tot kanker. De snelheid van celdeling wordt geregeld door het DNA. Mutaties in genen die de celdeling regelen, kunnen ervoor zorgen dat cellen zich ongeremd gaan delen. Daardoor ontstaat een tumor.
Een goedaardige tumor groeit langzaam en verstoort de bouw van weefsels niet. Een kwaadaardige tumor, kanker, groeit snel en verstoort die bouw wel. Cellen van de tumor kunnen via het bloed of de lymfe worden meegevoerd naar andere lichaamsdelen, waar ze zich opnieuw ongeremd gaan delen. Dat heet uitzaaiing.
Leerdoel 5.5.11, de evolutietheorie. De levensvormen op aarde zijn in de loop van de tijd ontstaan en veranderd. De ontwikkeling van het leven waarbij soorten ontstaan, veranderen en verdwijnen, heet evolutie. De evolutietheorie is vooral ontwikkeld door Charles Darwin, een Engelse onderzoeker uit de 19e eeuw. Hij gaat uit van een periode van miljoenen jaren, variatie in genotype, natuurlijke selectie en het ontstaan van nieuwe soorten.
Variatie in genotype is het vertrekpunt. Bij geslachtelijke voortplanting en door mutaties ontstaan steeds nieuwe genotypen, die kunnen leiden tot nieuwe fenotypen. Niet alle organismen hebben een even grote overlevingskans. Organismen die goed zijn aangepast aan hun milieu, hebben meer kans om nakomelingen te krijgen. De gunstige eigenschappen worden doorgegeven aan de nakomelingen. Dat is natuurlijke selectie.
Organismen die slecht zijn aangepast, krijgen weinig of geen nakomelingen. Het ongunstige genotype wordt zo vrijwel niet doorgegeven. Zo kunnen soorten door de tijd heen veranderen. Een soort heeft ook een grotere overlevingskans als er bij die soort veel variatie is in genotype en fenotype. Dan is er bij veranderende omstandigheden een grotere kans dat sommige organismen de juiste eigenschappen hebben.
Soorten kunnen ook geïsoleerd raken van elkaar door een rivier, bergen of een zee. Als twee groepen van dezelfde soort lang gescheiden blijven, kunnen ze steeds meer van elkaar gaan verschillen. Na lange tijd zijn ze niet meer in staat om vruchtbare nakomelingen met elkaar te krijgen. Ze zijn dan twee aparte soorten geworden. Zo kunnen nieuwe soorten ontstaan door isolatie.
Leerdoel 5612. Fossielen. In gesteentelagen worden soms fossielen aangetroffen. Fossielen zijn versteende overblijfselen van organismen of afdrukken van organismen in gesteente. Ze ontstaan als resten van organismen snel worden bedekt door sedimenten, lagen van zand of kleideeltjes.
Als dat snel genoeg gebeurt, kunnen bacteriën en schimmels de resten niet helemaal afbreken. De sedimenten verstenen en het fossiel blijft bewaard. Zachte delen vergaan te snel om te fossiliseren. Vandaar dat van schelpdieren veel meer fossielen worden gevonden dan van bijvoorbeeld wormen.
Nieuwe sedimenten worden boven op oudere lagen afgezet. De jongste lagen liggen dus het dichtst aan de oppervlakte. Fossielen van sommige soorten komen slechts in één gesteentelaag voor, niet in oudere of jongere lagen. Dat laat zien dat die soorten alleen in een bepaalde periode hebben geleefd en daarna zijn uitgestorven. Fossielen laten soms ook zien dat soorten in de loop van de tijd zijn veranderd.
De geschiedenis van het leven op aarde is ingedeeld in tijdperken en perioden, weergegeven in een geologische tijdschaal. De aarde bestaat ongeveer 4600 miljoen jaar. De eerste eenvoudige levensvormen ontstonden waarschijnlijk zo'n 3800 miljoen jaar geleden in het water. Meercellige organismen volgden ongeveer 1600 miljoen jaar geleden. De eerste dieren verschenen zo'n 700 miljoen jaar geleden, ook in de oceanen en zeeën.
Ongeveer 251 miljoen jaar geleden begon de grote bloeiperiode van de reptielen, met allerlei soorten sauriërs op het land, in het water en in de lucht. Tegelijk met de sauriërs ontstonden de eerste zoogdieren en vogels. De sauriërs stierven 65 miljoen jaar geleden uit. De oorzaak was waarschijnlijk een klimaatverandering. Een rotsblok sloeg vanuit de ruimte in de aarde, met enorme explosies en bosbranden als gevolg, gevolgd door jarenlange donkere wolken van stof en roet boven het aardoppervlak. Ook waren er grote vulkaanuitbarstingen in Azië. De temperatuur daalde sterk. Zoogdieren en vogels overleefden dit, de sauriërs niet.
Ongeveer 3 miljoen jaar geleden ontstonden de eerste primitieve mensachtigen. De mensensoort die nu leeft is 300.000 jaar geleden ontstaan in Afrika.
Laatste leerdoel 5613, verwantschap en gemeenschappelijke voorouder. Soorten die een gemeenschappelijke voorouder hebben, zijn aan elkaar verwant. Hoe meer het DNA van soorten overeenkomt, hoe meer ze verwant zijn. Soorten met veel gemeenschappelijk DNA hebben ook meer overeenkomst in fenotypen en eiwitten.
En hoe meer die overeenkomsten, hoe korter geleden de gemeenschappelijke voorouder leefde. Een mooi voorbeeld is de arm van een mens, de vleugel van een arend en de voorvin van een walrus. Totaal andere functies, maar de bouw en de aanwezige beenderen vertonen grote overeenkomsten. Waarschijnlijk zijn die organen uit dezelfde organen bij een gemeenschappelijke voorouder ontstaan.
Dan zijn er ook rudimentaire organen of rudimenten. Dat zijn overblijfselen van organen die bij voorouders een functie hadden, maar dat nu niet of nauwelijks meer hebben. Bij slangen zijn rudimentaire poten aanwezig. Bij mensen zijn staartwervels en verstandskiezen voorbeelden. Verstandskiezen waren gunstig voor voorouders die hard en onbewerkt voedsel aten. Onze kaken zijn nu kleiner en ze zijn niet meer nodig.
Onderzoekers werken nog steeds aan het verbeteren en aanvullen van de evolutietheorie. DNA-onderzoek is daarbij erg belangrijk, ook omdat moderne technieken het mogelijk maken om DNA te isoleren uit fossiele overblijfselen.
Dat was het. Alle 13 leerdoelen zijn aan bod gekomen. Succes met de herhaling.